Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om u in uw midden te zijn. Ook samen weer het woord te openen. Ik was onlangs bij iemand die had een touwslagerij. En dat is op zich wel indrukwekkend om daar eens rond te lopen. En hij had daar op de wand van zijn kantoor een bord met de tekst: de derde streng maakt de kabel. Nou, zo is het ook, denk ik, hè. Je kunt een touw hebben. Nou, op zich is dat, kan dat best wel sterk zijn natuurlijk. Maar als je daar nog eens weer een extra touw doorheen twist, zo heet dat geloof ik, dan wordt die nog sterker, maar dan blijft het plat. En als je er een derde doorheen twist, dan wordt die rond, hè? En dan wordt die nog sterker. Ja. Toen ik dat zo las, toen moest ik denken aan een hele bekende tekst, die kent u ook allemaal, hè? In Prediker 4, vers 12. Want daar lezen wij in Prediker 4, dat bekende woord. En een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Dat is een tekst die is nogal eens, wordt nogal eens gebruikt in huwelijksdiensten. Dat is ook een prachtige tekst natuurlijk. Het is belangrijk als je een relatie hebt, man en vrouw. En dat niet alleen maar dat je ook als man een relatie met de Here hebt en ook als vrouw een relatie met de Here hebt. Want ja, dat maakt dat het ook weer een hele sterke verbinding wordt, hè? Ja. In dat gedeelte van Prediker, daar wordt ook gesproken dat je, ja, je kunt beter met z'n tweeën zijn dan alleen. Want zegt hij bijvoorbeeld, als je met z'n tweeën in bed ligt, dan kan de een de ander warm maken. He? En als je met z'n tweeën bent en je valt, dan kan de een de ander weer oprichten. Maar als je met z'n drieën bent, dan wordt het nog beter. He? Ja. Nou ja, zo spreekt de Bijbel op diverse plaatsen over drievoudige snoeren. Het is ook in een huwelijk natuurlijk belangrijk dat als je allebei als man en vrouw relatie met de Heer hebt, en er komen eens stormen, en die kunnen wel eens komen in een huwelijk, ja, dan is het belangrijk dat je alle twee op diezelfde basis, op datzelfde fundament zit, waardoor je ook vanuit het geloof samen die strijd mag aangaan. Een kindje wat in de moederbuik zich bevindt, dat is verbonden met de moeder door middel van de navelstreng. Daardoor wordt het gevoed. Dan ben ik geen medicus, maar ik heb mij laten vertellen dat in die navelstreng bevinden zich drie aderen. Een hoofd, of een slagader heet dat geloof ik, hè? En ook nog twee andere aderen. Opnieuw een drievoudig snoer. Nou, dat is een principe dat vind je heel vaak in de Bijbel. Dat vind je ook heel vaak in de natuur, in de bloemen en in de plantenwereld. Dat vind je overal terug. Ik wil vanmorgen met u eens nadenken over dat drievoudig snoer. En dat wil ik dan doen naar aanleiding van de Romeinenbrief. En daarmee wil ik proberen u aan te tonen hoe sterk u verbonden bent aan onze hemelse Vader. Romeinen 8, daar vinden wij namelijk zo'n drievoudig snoer. Wat zeg ik? Je vindt daar zelfs drie keer een drievoudig snoer. Nou, als wij als gelovigen met een drievoudig snoer verbonden zijn aan de Here, en je vindt dat dan in de Romeinenbrief tot drie keer toe, dan heb je, spreek je over negen strengen. Nou, dan moeten we wel enorm verbonden zijn aan onze hemelse Vader. Dan zijn we zo sterk aan hem verbonden. Ja, dat kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Dat wil ik u laten zien. Romeinen 8. En ik lees met u 9 teksten vanmorgen die ons daarbij bepalen. De eerste streng van het eerste drievoudige snoer, dat leest u in vers 1. Romeinen 8 vers 1. Daar staat namelijk, zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is de eerste streng. Geen veroordeling. Wat een geweldige waarheid mag dat zijn voor gelovigen, voor hen, zoals Paulus dat hier zegt, die in Christus Jezus zijn. En een christen is iemand die in Christus is. Een christen is iemand die één plant met hem geworden is. Een christen is iemand die zich geborgen mag weten in God. Zoals een Noach bijvoorbeeld geborgen was in de ark, zo zijn wij geborgen, beveiligd in Christus. En zoals Noach niet bedreigd kon worden door de wateren van de zondvloed, zo kunnen ook wij die in Christus zijn niet meer getroffen worden door het oordeel. Voor hen die in Christus zijn, is er geen veroordeling meer. Ik weet nog van mezelf, en misschien heb ik het wel eens vaker gezegd hier. Ik ben opgevoed als gereformeerd jongetje. Daar is niks mis mee. Alleen ik kende de Heer niet in die tijd. Dat leefde ook niet zo bij ons thuis. En elke zondag hoorde ik de voorganger, de predikant, zeggen van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En ik moet u zeggen, ik vond dat nooit prettig om daarna te luisteren. Want ja, ik had helemaal geen zekerheid. En ik heb vaak gedacht, als jong ventje, van stel je nou voor dat de Heer terugkomt. Want ja, dan denk ik, dan lopen niet best met mij af. En toen ik dan jaren later heel bewust tot geloof ben gekomen en tot de ontdekking kwam dat de Bijbel deze geweldige waarheid ons voorhoudt, ja, toen kwam er natuurlijk rust en vrede in mijn hart en in mijn leven. En wat mag dat geweldig voor u en mij zijn, als je de Here toebehoort, dat je dat mag weten, dat het oordeel is afgewenteld. Dat je mag weten dat de straf die de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Genezing van de zonde. Want daar gaat het dan over. En daar waar die schuld eenmaal betaald is door de Heer Jezus Christus, daar zal God nooit voor een tweede maal schuld vragen. Je zou kunnen zeggen, de Heere God is kiet met ons. Wij zijn gerechtvaardigd, wij zijn bekleed met de klederen van zijn heil. En wat dat betreft behoeft het woord oordeel niet meer voor te komen in het woordenboek van een gelovige. Oordeel heeft in de Bijbel alles te maken met de oude schepping, met de natuurlijke mens. En de Bijbel leert ons dat het de mens beschikt is om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar wij, en ik hoop dat dat ons allemaal geldt, wij zijn kinderen van God, zegt Paulus. En voor hen die in Christus Jezus zijn, is er geen veroordeling. Dus de vraag is eigenlijk, vanmorgen zijn wij allen hier aanwezig inderdaad in Christus Jezus. Weten we ons door genade een kind van de Heere God? En als u en ik, als wij met ons ganse hart geloven dat de Heer Jezus plaatsvervangend voor ons heeft geleden, is gestorven, dan kunnen we met Paulus zeggen, er is geen veroordeling meer. Dus we hoeven ook wij geen angst meer te hebben voor de eeuwigheid of voor de dood of wat er daarna komt. Geen angst voor God. De tweede streng van dat eerste drievoudige snoer, dat vindt u in vers 33. Vers 33. Daar staat namelijk, wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? Er is dus geen beschuldiging meer. Er is dus niets wat ons nog in staat van beschuldiging kan plaatsen. Er is niets wat ons nog kan aanklagen. U en ik, wij hebben niet alleen vergeving van zonden ontvangen, maar wij zijn ook van zonden gerechtvaardigd. En rechtvaardiging is meer dan vergeving. Stel dat ik voor een rechter zou moeten verschijnen omdat ik een misstap begaan heb, dan zou die rechter kunnen zeggen, Vochtelo, weet je wat, het is de eerste keer, ik zal het door de vingers zien, ik zal je genade betonen, ik zal wel schuldig uitspreken, maar ik zal je de straf kwijtschelden. Nou, op dat moment heb ik geen blanco strafregister meer. Maar als het nog gaat om de genade van God in Christus aan ons geschonken, dan mogen wij weten dat niet alleen onze schuld is weggedaan, maar dat we ook een blanco strafregister hebben. En dat de Heere God u en mij ziet in Christus alsof wij nog nooit gezondigd hebben. En ik zeg er tegelijk bij, ik snap daar niks van. Het is haast te mooi om waar te zijn. En ik kan me heel goed voorstellen dat hier misschien iemand zou zitten van, nou, ik vind dat best wel moeilijk om dat zomaar te accepteren. Nou, dat is het ook best wel, denk ik. Ja. Maar ja, de Bijbel die zegt het. De Bijbel die leert ons deze dingen. En daarom, de Heere God ziet ons in Christus aan alsof wij nog nooit gezondigd hebben. En er is dus niets wat ons nog in staat van beschuldiging kan stellen. En als de Satan mij wijst op mijn schuld, zegt een lied, dan zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Ik vind het zo geweldig dat apostel Paulus ons leert in de Colossensebrief. Hij heeft het bewijsstuk van onze zonden uitgewist doordat hij dat aan het kruis heeft genageld. Ja. Het bewijsstuk is uitgewist. Al waren mijn zonden rood als scharlaken, hij maakt ze witter dan sneeuw. Zonder zonde, gerechtvaardigd door het geloof van Christus. En dan is er nog die derde streng van dat eerste drievoudige snoer. En dat vindt u in vers 35. Daar staat namelijk: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dus geen veroordeling, geen beschuldiging en geen scheiding. Een drievoudig snoer. Geen scheiding van de liefde van Christus. De apostel Paulus zegt in vers 38 van de Romeinenbrief, het 8e hoofdstuk: want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Dus wat er ook gebeurt, broeders en zusters, in uw leven, in mijn leven, en wat de toekomst ook voor u en mij verborgen houdt, één ding mag je absoluut zeker weten: dat niets en niemand, zelfs de dood, ons niet kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. En weet u, dat zijn zekerheden? Ja, dat is geweldig. Dat je uit dat geloof mag leven. Een geloof dat niet gebaseerd is op u of mijn gevoel, want dat bedrieg je, maar een geloof dat gebaseerd is op het woord van God. Een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Geen veroordeling, geen beschuldiging en geen scheiding. Dan is er nog een drievoudig snoer in dit gedeelte. En dat vinden wij als er gesproken wordt over onze relatie die wij met de Heere God mogen hebben. U vindt dat in Romeinen 8, vers 16. Daar staat: die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Eens waren wij zondaren. Stonden wij schuldig tegenover een heilig en rechtvaardig God. En nu zegt apostel Paulus hier: wij zijn kinderen van God. En hij is onze vader. Wij zijn wedergeboren door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En de geest van God getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. In vers 14 zegt hij: want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Dan heb je weer de tweede. Het eerste is kindschap Gods. En de tweede is het zoonschap Gods. Er is een verschil tussen kindschap en zoonschap Gods. Een kind word je door de geboorte. Door de wedergeboorte word je een kind van God en is God je vader. En elk kind behoort op te wassen tot een zoon. In het licht van de schrift is dat zo. En een zoon in de Bijbel is iemand die zijn positie kent. Die tot wasdom is gekomen. En de Heere God wil dat wij die door de geest van God geleid worden, dat we niet alleen kinderen zijn, maar dat wij ook zonen zullen zijn. Mag ik het zo zeggen? Mannen en vrouwen in Christus die ruggengraat hebben. Die op eigen benen kunnen staan. Die hun positie weten. En er ook gebruik van maken. Ik kijk zelf niet zoveel televisie. Ooit een programma, dat heette geloof ik Zo Vader, Zo Zoon. Ik geloof dat het tegenwoordig dat er weer voor is. Maar dat kent u misschien wel. Zo Vader, Zo Zoon. En dan moest een panel, die moest raden, ja, wie is nou de echte zoon? Wie lijkt nou het meest op zijn vader? Ja. Nou, misschien kun je dat ook zo wel toepassen, in overdrachtelijke zin, geestelijk. Zo vader, zo zoon. U en ik. Wij mogen als kinderen van de Heere steeds meer op de vader gaan lijken. Gelijkvormig worden aan het beeld van hem. En dat kan als wij ons door de geest laten leiden. Dat kan als je vol wordt van het woord van God. Want dat is natuurlijk onlosmakelijk mee verbonden. En Paulus zegt op de ene plaats in de Bijbel dat je vol moet zijn van het woord. En in de andere brief zegt hij dat je vol moet zijn van de geest. Nou, waar moet je nou vol van zijn? Nou ja, dat is synoniem. Dat is synoniem. Je kunt nooit vol zijn van de geest als je ook niet vol bent van het woord. En andersom ook. Maar als je nou vol bent van het woord van God, dan gaat dat woord iets uitwerken in je leven. En dat zal ook blijken dan in wie je bent. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. En het is goed om de Vader te kennen. Het is de Zoon die ons de Vader geopenbaard heeft. En het is sowieso al geweldig dat wij als zondaar die wij van nature zijn, dat wij tot God mogen komen en dat we hem mogen aanspreken als Vader. Abba, Vader. Ja. Dat is zoiets bijzonders, dat geldt alleen ons als gemeente van Christus. U zult dat nergens in het Oude Testament lezen, dat Israël God als Vader aansprak. Dat geldt u en mij. Dus een kind van God, een zoon van God, en dan weer die derde streng. En dan heb je weer een drievoudig snoer. En dat vindt u in vers 17 van Romeinen 8. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Dus een kindschap Gods, het zoonschap Gods en een erfgenaam van God. U bent een kind van God, u bent een zoon van God, u bent een erfgenaam van God. En Christus is de erfgenaam van alle dingen. De Vader heeft alles in de handen van de Zoon gegeven. En er komt een moment dat de Zoon de erfenis zal opeisen. Het evangelie zegt de Heer ook, hè, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En in die erfenis van Christus zullen wij als gemeente delen, broeders en zusters. Wij zullen straks met hem heersen. Dat zal in de toekomst openbaar gaan worden. Ja. Een geweldig drievoudig snoer. Kind van God, zoon van God, erfgenaam van God. En ik zei u, er is nog een keer een drievoudig snoer. En dat is omdat er in dit gedeelte drie keer gesproken wordt over alle dingen. Kijkt u maar eens in vers 32. Romeinen 8, vers 32. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Alle dingen. God, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, heeft ons alle dingen geschonken in Christus. U en ik. Wij hebben een geestelijke rijkdom zo groot. Ja, daar heb je de eeuwigheid voor nodig om dat werkelijk te gaan zien en te verstaan. Alle dingen. U en ik. Wij zijn gezegend, zegt Paulus in de Efezebrief, met alle geestelijke zegeningen. Alles wat tot het leven en tot de godzaligheid behoort, heeft God ons geschonken in Christus. We hebben een geestelijke rijkdom zo groot, ja, dat kan ik u vanmorgen niet uitleggen. Kon ik dat maar. En datgene wat we daar nu van mogen zien, van mogen genieten, ja, dat is nog maar het eerste van wat straks eens die volle zegen zal zijn. En het is zo belangrijk voor een kind van God, voor een gelovige, om zich ervan bewust te zijn hoe rijk je bent in Christus. Ik kom wel eens gelovigen tegen die denken dat hun tekort gedaan wordt. Ik hoor gelovigen wel eens bidden, en ik bedoel het niet negatief of veroordelend. Dat is vaak denk ik gevolg van een stukje gebrek aan kennis van de schrift. Maar je hoort gelovigen wel eens bidden om dingen die ze eigenlijk al hebben ontvangen. Dat hoor je wel eens. De Heer, geeft u mij alstublieft. Ja, en dan blijkt als je de Bijbel kent dat je het al hebt ontvangen. Hè? Voorbeeldje. Ik kom wel eens mensen tegen en die bidden hun hele leven: Heer, wees mij zondaar genadig. Is dat niet oprecht dan? Ja, dat denk ik best wel. Alleen de Bijbel die leert mij dat God ons genadig is geweest. Ja. En je kunt je leven lang blijven bidden: Heer, wilt u mij genadiglijk vergeven? Maar de Bijbel leert ons, wij hebben de vergeving van onze overtredingen. En iets wat je hebt, ja, daar mag je God voor danken, toch? Ja. Een simpel voorbeeld, zwak voorbeeld misschien. Stel dat, we zijn allemaal de deur uit en volwassen. Maar stel dat u een klein zoontje heeft of een klein dochtertje. Hè? En die heeft wat fout gedaan. En die komt bij u en zegt: papa, mama, dat en dat heb ik fout gedaan. En dan zegt hij van, ja, jongen, nou ja, dat is dan niet zo leuk dat je gedaan hebt, maar goed, ik heb het je vergeven. Zand erover. Maar de volgende dag, dan kom je hem weer tegen en een beetje preuts kijken, een beetje zielig kijken. Wat is aan de hand? Ja, papa, ik heb een fout gedaan. Ja, maar ik heb toch gezegd dat ik je vergeven heb. En zo is het ook met gelovigen soms. Hè? De Heere God zegt dat hij ons vergeven heeft. En u en ik, wij mogen God daarom danken voor de vergeving die we hebben ontvangen. En natuurlijk, als er iets in uw leven is wat als een last op uw schouder drukt, waar u last van hebt, waar u moeite mee heeft, nou ja, breng dat dan bij de Heer. Maar dank God voor de vergeving. En ga niet elke keer God vergeving vragen voor datgene waar je al vergeving voor ontvangen hebt. Dat is eigenlijk een beetje teleurstellend voor de Heere God. Nee, Heere God, dank u wel dat u mij vergeven hebt voor datgene wat ik toen fout heb gedaan. En u en ik, en dat is geen vrijbrief om te zondigen. Als u dat denkt, dan snapt u er niks van. Maar het is zo dat God voor eens en voor altijd voor al uw zonden is gestorven. En daarom mag ik leven vanuit de vergeving. En mag ik leven vanuit de verzoening. En in die zin bedoel ik dan als ik zeg, ja, je moet niet altijd maar blijven klagen en zeggen, Heer, wilt u mij genadiglijk vergeven? Want dat heeft de Heer dus al gedaan. En nogmaals, het is geen vrijbrief. Oh, dat is makkelijk, weet je wel. Dus het maakt toch niks uit. Hij is toch voor al mijn zonden gestorven. Dus ja, ik kan rustig en vult u zelf maar aan wat je zou kunnen doen, wat slecht of fout of verkeerd is. Nee, dan snapt u het niet. Sterker nog, ik geloof met heel mijn hart dat daar waar je in die vergeving gaat staan en uit gaat leven, dan krijg je meer en meer het verlangen om inderdaad toegewijd te zijn aan de Heer. En dan ga je ook niet bewust de zonde opzoeken. Dan haat je de zonde, dan mijd je de zonde. En daar waar je op je snuffert gaat, dat kan wel eens gebeuren, dan mag je gewoon op je blote knietjes de Heer danken voor de vergeving die je hebt ontvangen in hem, broeders en zusters. En daarom, hij heeft alle dingen geschonken. En wij mogen gaan leren om daarin te staan, om daaruit te leven. En dus niet God gaan vragen om dingen die hij ons al in Christus geschonken heeft. Ik vergelijk het wel eens met die geschiedenis van die vader die een paar zonen heeft, waarvan de een zegt, pa, geef mij mijn erfdeel, want ik wil erop uit. En die jongen die krijgt zijn erfdeel en die trekt de grote wijde wereld in. En u kent het verhaal, hij verbrast alles, er blijft niks van over. En komt later berooid, komt hij weer thuis. En wie weet hoe vaak die vader niet op de uitkijk heeft gestaan van zo, wanneer zou mijn kind terugkomen? Hoe zou het met hem zijn? Ze hadden geen iPhone. Ik kon geen sms'je sturen zoals vandaag. Nee, ik moest maar afwachten waar die uithing. En wanneer weer terugkwam en of die terugkwam. Nou, dan komt daar die dag en dan ziet hij die zoon terugkomen. En wat zegt hij tegen zijn andere zoon? Jongen, je broer komt eraan. Haal het vetgemeste kalf, want we gaan feest vieren. En wat zegt dat broertje dan? Mooie boel zeg. Moet je kijken. Feest vieren. Hij heeft alles doorheen gejaagd en ik heb nog nooit een bokje gehad. En dan zegt die vader, ach jongen, al het mijne is het uwe. Ja. En zo is het, broeders en zusters. Al het mijne, zegt de Heere, is het uwe. Want hij heeft ons in Christus alles geschonken. En de jongste zoon, of de jongste zoon, was het de jongste? Die wist wat hij recht op had. Maar die ander, die wist het nog niet. Maar vergeet nooit dat God u en mij nooit meer kan geven dan hij gegeven heeft in de Zoon. In Christus Jezus. Zou er buiten de Zoon van God nog iets meer zijn? Geen sprake van. Geen sprake van. Nee. En als u, als wij willen weten hoe rijk wij zijn, dan moeten wij deze schatkast, dat woord van God, openen. En in het geloof onze hand leggen op het woord. En gaan staan op de beloften van God die in Christus Jezus ja en amen zijn. De tweede streng van het laatste drievoudige snoer vindt u in vers 28. En dat is een lastige, moet ik u eerlijk zeggen. Want daar staat namelijk, wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Weer dat woordje alle dingen. Het eerste was alles geschonken in Christus. En het tweede zegt hier alle dingen medewerken ten goede. En dat zegt hij met betrekking tot degenen die God liefhebben en die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. God heeft een voornemen, een plan met betrekking tot uw en tot mijn leven. Maar ook voor ons als gemeente en ook voor ons individueel. En God heeft dat plan zelf uitgedacht, al van voor de grondlegging der wereld. En God is vandaag bezig om nu in dit leven aan ons uit te voeren en straks te vervullen. En hij doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Weet u, alles is opgenomen in het plan van God. En ik kan me voorstellen dat u nou denkt van ja, vriend, je hebt makkelijk praten, maar u moest mijn situatie thuis maar eens weten. U moest maar eens weten welke moeilijke weg ik moet gaan. Of wat mij thuis misschien wacht voor omstandigheden. Nou, dat weet ik inderdaad niet. En ik heb het zelf ook in mijn leven. Dat er dingen zijn, ook in het leven tot hiertoe, dat er dingen gebeurd zijn in mijn leven, waarvan ik vaak zeg, dan hou je de God, het staat er wel. Maar ik begrijp er geen snars van. U zegt, het moet medewerken ten goede. Ja. En nou terugkijkend, zijn er dingen waarvan ik zeg van ja, oké. Nou valt het kwartje. Nou zie ik achteraf dat het daartoe geleid heeft. Maar ik moet u ook bekennen dat er dingen zijn in mijn leventje waar ik nog niks van snap. Dat dat mee zou moeten werken ten goede. Nee. Dat zie ik ook nog niet. Maar dat ligt aan mij. Dat ligt niet aan God. En ik vind dat niet altijd gemakkelijk. Mag u best weten. Alleen ik probeer mij dan daar toch maar bij neer te leggen. Ja, want ja, wat moet ik anders? Hè? En ik begrijp het niet, ik snap het niet. Maar ik geloof wel dat het zo is. Waarom? Simpelweg omdat God het zegt. En Gods woord is de waarheid. En ik ben er ook van overtuigd dat als ik straks bij de Heer kom, stel, en je kijkt zo terug, dat je inderdaad kunt zeggen van ja, daartoe heeft het geleid. En ik ben ervan overtuigd Dat er straks, als ik bij de Heer kom, dat ik inderdaad zal begrijpen van ja, ik heb toen en toen daar en daarvoor gebeden. Maar God wist veel beter wat goed voor mij was dan van waar ik toen dacht dat het zo belangrijk was. Of goed voor mij zou zijn. Ja. Het is denk ik helemaal waar wat Corrie ten Boom ooit uitbeeldde met het bekende verhaal van dat borduurwerken. Als ik in mijn leventje kijk, dat is helemaal niet zo enerverend geweest hoor, maar er zijn toch wel eens lastige momenten in geweest. Maar dan zie ik ook inderdaad soms die rafels erbij hangen. Ik zie het patroon echt niet. Ja. Als ik zie hoe ik tot bekering ben gekomen, in een bepaald werk ben terechtgekomen, wat zomaar afgebroken werd en allerlei andere zaken. Ik van, nou ja, ik kon er met mijn verstand niet bij doen. Ik heb ook eens gedacht van, nou Heere God, u vergist zich. Ja. En dat heb je als mens. Hè. Je ziet de rafels van dat borduurwerk aan de onderkant. Maar straks bij de Heer, dan zien we het allemaal vanaf de bovenkant. En dan zien we het patroon. En dan zien we dat het waar is wat dat lied zegt. Al de weg, leidde ons, onze heiland. Ja, en de Heer vraagt eigenlijk alleen maar van u en mij. En dat is moeilijk soms. Wandel nou maar. Ja, stillekens achter hem aan. Dat is het beste wat je kunt doen, broeders en zusters. Ja. En dan nog die derde streng van dat laatste drievoudige snoer. En dan hebben we de zaak compleet. En dat vindt u in vers 37. Vers 37. Want daar staat dan: maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. In dit alles. Opnieuw een drievoudig snoer. Hij die ons lief heeft, hij zal ons in alle dingen, staat er, meer dan overwinnaars maken. Welke dingen? Nou, wat hier genoemd wordt. Dingen die gelovigen kunnen overkomen. Verdrukking, benauwdheid, engelen, machten, krachten, hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Let wel, de Heere God die zegt hier niet: ik zal ervoor zorgen dat jij als gelovige voor deze dingen bespaard zult blijven. Nee, nee. Het zijn allemaal dingen die ook gelovigen kunnen overkomen. Het verschil is dat je het mag beleven, mag ervaren als overwinnaar, broeders en zusters. In hem die u daarvoor de kracht geeft. Hij zet ons als het ware erboven. Hij tilt ons er als het ware bovenuit. En ook dat kunt u bevestigen als u dingen heeft meegemaakt. Je zal nu misschien zeggen van, joh, als ik dat zou moeten meemaken, dan kom ik niet doorheen. Nee. Ja, dan gebeurt het en dan zie je toch dat de Heer je gedragen heeft. Wij kijken achterom en zeggen, Heer, waar was u nou? Ik zie maar één paar voetappen. Nee, zegt de Heer, daar was het dat ik je gedragen heb. En daarom, u en ik, wij zijn met Christus gezet in het hemelse. Boven alle macht en overheid en tronen en heerschappijen. En er is niets wat ons kan bedreigen dat boven Christus zou staan. Nee, wij staan er boven in hem. Wij mogen rusten in hem. En in hem zijn wij meer dan overwinnaar. En daarom, ik ben verzekerd, zegt Paulus. En dat mogen wij met Paulus zeggen. Dat nog dood, nog leven, nog enig ander schepsel ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Hij geeft u en mij de absolute garantie dat het goed komt. Ik ben verzekerd. Nou, ik moet u zeggen, ik ben niet van veel dingen verzekerd. Niet eens van wat het volgende uur mij brengt. Ons leven is broos, is wankel. En wat kunnen vreugde en verdriet elkaar snel opvolgen? Wij weten niet wat het leven ons de komende dagen brengt. Maar wat we wel weten is dit. Wat we vanmorgen met elkaar hebben overdacht. Dat een drievoudig snoer niet spoedig verbroken zal worden. Want er is geen veroordeling. Er is geen beschuldiging. Er is geen scheiding. Dat is de eerste. Een kind van God. Een zoon van God. En een erfgenaam van God. Dat is de tweede. En de derde. Alle dingen geschonken in Christus. Alle dingen medewerken ten goede. En in al die dingen meer dan overwinnaar door hem. Ja, wat zullen wij dan nog van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Geprezen zij die heiland. Halleluja. Amen.